Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
Welkom bij de 25e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
En in deze aflevering staat de vraag centraal: hoe leerzaam is een goed verhaal?
Ja.
Nou, ik denk dat we allemaal wel die docent nog kunnen herinneren die we zelf hebben gehad, die echt prachtige verhalen kon vertellen. Voor mijn gevoel dan urenlang, maar je super gebonden was. Ja. Ik heb die beleving wel nog echt wel heel erg.
Absoluut, absoluut. En dan was dat best vaak ook een docent geschiedenis. Als je het vak een beetje kon waarderen tenminste.
Exact, ja.
Ja.
Ja, klopt. Waren iets minder vaak, denk ik, dan... Nou, nu ga ik misschien chargeren, maar de wiskundedocent.
Ja, ander vak. Ja, ja. Simpel is het. Ja.
Precies. Leuk om hierin te duiken. Waarom hebben we het hierover?
Ja, waarom hebben we het hierover? Nou, ik denk een paar redenen. Ik denk, een van de hoofdredenen is dat we verhalen ontzettend leerzaam kunnen zijn. Dus het is gewoon leuk. Ik heb het al vaker benoemd, maar met de docentgeschiedenisachtergrond maakt ook dat ik verhalen soms wat ondergewaardeerd vind. Ja, er mag wat meer aandacht voor zijn. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar films, dat onthouden we. Nu, als je hier naar luistert, luister je eigenlijk naar een verhaal. Dat is het. Met nog wat kanttekeningen, maar daar kom ik straks op terug. En ik denk ook wel dat er dat verhaal een beetje naar de achtergrond verdwijnen soms. Er is heel veel aandacht voor effectieve leerstrategieën, voor effectieve contacttijd bijvoorbeeld. Zeker in het hoger onderwijs, als het gaat om blended, dan hebben we allemaal video's met instructies.
Ja.
De contacttijd moet effectief zijn. Maar ook in het voortgezet onderwijs. Als het gaat over bijvoorbeeld flexroosters, je moet snel keus kunnen maken bij waar je past.
Mm-hmm.
Het lijkt allemaal heel erg op een soort effectiviteit gericht te zijn.
Ja.
Terwijl de grap is dat een goed verhaal heel erg leerzaam en daarmee ook effectief voor het leren kan zijn. Maar ja, ik zeg, verhalen lijken een beetje aan de achtergrond te verdwijnen. Terwijl, ja, verhalen. Ik lees iedere avond, of mijn vrouw, de kinderen ook voor. Van verhalen leren we. Weet je, dat weten we ook. En wat je zegt, niet voor niets is het zo dat we vaak nog wel herinneringen hebben uit het verleden van, oh, maar die kon mooie verhalen vertellen. Of, oh, dat was zo'n tof verhaal.
Ja, ja, ja.
En ik, nou ja. Als je kijkt naar Daniel Willingham, dat is een bekende auteur van onder andere Why Don't Students Like School?
Mm-hmm.
Een psycholoog uit Amerika. En die zegt ook dat verhalen nemen een voorkeurspositie in ons brein in.
Oké.
Ik hoop direct wat meer uit te leggen waarom dat zo is. Maar ja, verhalen, ons brein gaat daar goed op, zeg maar. En dat kan ook dus daarmee heel leerzaam zijn. Dus dat zijn denk ik een paar redenen, nou ja, waarom ik dacht, hier mogen we wel eens even wat verder in duiken.
Ja, leuk. En voordat we daar ook in duiken, ik zit even te bedenken. Wat is nou, wat kenmerkt nou precies een verhaal? Wanneer is iemand een verhaal aan het vertellen? Wanneer is iemand een uitleg aan het geven?
Ja, dat is een hele goeie. Kijk, in wezen zit daar niet heel erg, het is een beetje grijs gebied om maar zo te noemen. Je kunt niet heel zwart-wit zeggen. En verhaal is in wezen, wij vertellen nu ook een verhaal. Ja, we vertellen een ander verhaal dan dat ik een mooi boek voorlees bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is wel anders, maar een verhaal is gewoon een boodschap die je overbrengt.
Mm-hmm.
Dat is een verhaal. Alleen dat verhaal kan heel kort en krachtig zakelijk zijn.
Ja.
Op instructie gericht. Of dat verhaal kan ook wat meer dingen daaromheen bevatten.
Wat rijker.
En dat rijker zijn. En die zal ik in deze podcast meenemen.
Oké, okay. Mooi.
Op die manier. Dus laten we eens verder in het waarom gaan duiken.
Top.
Ja, waarom zijn verhalen dan zo leerzaam? Nou, daarvoor moeten we eerst even naar ons geheugen kijken. We hebben het eerdere podcast wel ook gehad over ons geheugen. Dat bestaat in de basis eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uit een werk- en een lange termijn geheugen.
Mm-hmm.
Nou, in ons werkgeheugen komt informatie binnen. Dat is het filter als het ware. En die zet dat door naar het lange termijn geheugen waar het wordt opgeslagen. Nou, en die speelt hierin een hele belangrijke rol als het om verhalen gaat. Gaan we naar het lange termijn geheugen, dan bestaat dat eigenlijk uit twee onderdelen. Het niet-declaratieve geheugen en het declaratieve geheugen.
Okay.
Nou, dat niet-declaratieve geheugen, dat wordt ook wel het impliciete geheugen genoemd. Ja, dat is heel erg het geheugendeel waar het over automatiseren gaat. Dingen waar je eigenlijk niet meer, expliciet over nadenkt. Dan is het ook impliciet. Dingen als je gaat je veter strikken, automatische routes die je loopt, heel veel handelingen die je doet, waar je eigenlijk die je niet echt bewust doet, als het ware.
Nee, precies. Ja.
Nou, dat declaratieve, ook wel expliciete geheugen, dat is meer het bewuste geheugen. Dingen waar je over na moet denken. Waar je geheugen dus ook wel energie voor moet gebruiken, om het zo te noemen.
Mm-hmm.
Nou, en dat bestaat dan weer uit twee onderdelen. En die zijn heel erg belangrijk als het om verhalen gaat. Want dat geheugen waar je bewust nadenkt, bestaat aan de ene kant over het semantische geheugen. Dat is het deel van het brein waarin feiten, concepten, begrippen, zeg maar de wat hardere data wordt opgeslagen.
Ja, ook wat taliger of niet.
Ja,
ja, ja. Ja, precies. Ja.
En aan de andere kant heb je het episodische geheugen.
Mm-hmm.
Nou, en dat het woord episodisch zit er al een beetje in. Hè? Episode, dat is meer de reconstructie van tijd, plaats, emotie. Ja. En dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen die we opslaan. Aan de ene kant heel erg zeg maar die hardere data. En aan de andere kant meer het verhaal daaromheen of de emotie daaromheen.
Mm-hmm.
En dat zijn twee dingen die we bewust ervaren en ook bewust opslaan. En die twee die zijn aan elkaar verbonden. Op het moment dat je wat leert, hè, dus dat komt in dat semantische geheugen, dat is per definitie in de eerste instantie verbonden aan het episodische geheugen. Want als jij bepaalde feiten leert, dan doe je dat in een context. Of dat nou is de ruimte waarin je zit, het verhaal wat erbij wordt verteld, de voorbeelden die worden gegeven.
Ja, ja, ja.
Dat zijn allemaal dingen die maken, dat verbinden we aan elkaar. Dus dat is vooral maar vaak dingen in de eerste instantie binnen een bepaalde context leren.
Mm-hmm.
En dan is het ook fijn als we het een paar keer in die context in de eerste instantie herhalen, zodat het goed beklijft. En wat we zien, is dat dus verhalen helpen op die manier om op te slaan. En we zien dat door vaker te herhalen en het langzaam in andere contexten te vertellen, ja, dan weekt als het ware dat semantische weekt los van het episodische. Dus als jij bepaalde formules leert, en dat leer je bijvoorbeeld altijd bij wiskunde, dan ken je het in die context. Diezelfde formule zul je misschien ook een keer bij natuurkunde krijgen. In de eerste instantie zul je nog niet daarover kunnen generaliseren als het ware. Want het zijn twee losse contexten. En in allebei de gevallen is de kennis daaraan verbonden. Op een gegeven moment leer je dat los van die context te zien. En zie je dat het hetzelfde is.
Mm-hmm.
Nou, zo werkt het eigenlijk met alles. Heel veel dingen leren we in eerste instantie op een bepaalde manier te doen. In een bepaalde context. En het is heel erg verbonden aan een bepaalde tijd, plaats. En uiteindelijk leren we het meer los van te zien.
Ja, precies. En verdwijnt het dan uit het episodische geheugen of niet per se?
Het komt er meer los van te staan. En als je het nog vaker haalt, komt het zelfs meer in het niet-declaratieve geheugen. Dat wil zeggen dat het automatisch gaat.
Ja.
Dus als je een bepaalde formule leert of je bepaalde getallen of bepaalde taal is ook weer zoiets.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment gaat dat automatisch.
Ja.
Maar in de eerste instantie niet. In de eerste instantie, ook als je naar kleine kinderen kijkt, is het heel erg verbonden aan een object bijvoorbeeld. En op een gegeven moment komt er helemaal los van te staan. En dat principe.
Ja.
Nou, en als het om verhalen gaat, in eerste instantie zijn verhalen een soort het anker, zeg maar, voor datgene wat we leren. En daar kunnen we dus gebruik van maken.
Mooi.
En dat is heel erg fijn. Nou, wat kun je hier nou mee in de les? Nou, ik denk door het verhaal maakt gebruik van die verbinding. Dus het verhaal is dat anker dus. En door een goed verhaal te construeren en goed te structureren, help je dus leerlingen of studenten om informatie beter op te slaan. Denk je bij bijvoorbeeld ook aan het geheugenpaleis. Dat is een bekend gegeven dat als jij dingen wil onthouden, en dat je dan eigenlijk die herinneringen voor bepaalde begrippen kunt ophangen aan objecten in een ruimte.
Ja, ja.
Dus als je dan opnieuw door die ruimte loopt, dan leer je dat. Maar je kunt ook in gedachten door die ruimte lopen. En zo kun je makkelijker bepaalde woorden tot je nemen. Dat is een best wel bekende manier van reproductie van woorden eigenlijk, door het weer op te halen.
Ja, precies.
Nou, die herinneringen bij retrieval practice kun je daar dus ook gebruik van maken op die manier.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Wij hangen dan, in dit geval, hang je begrip op aan context en objecten vaak in dit geval. Maar je kan ook het aan emotie ophangen.
Mm-hmm.
Dus je kunt het ook weer ophangen aan alle andere dingen zo. Dus we zijn bepaalde dingen, zoals verhalen, emotie, context en daar, dat zijn de haakjes, de kapstok als het ware. Die wil je dus gebruiken.
Mooi, interessant. Ik moet ook denken toch dat we vaak als mensen een traumatische gebeurtenis of zo hebben of een heftig nieuws krijgen, dat dan de plekken en de tijd en hele gekke details ineens heel lang ook onthouden blijven.
Ja, zeker, zeker. Ja, dat doet wat met je een plek. Ja. Je komt daar en er komt van alles weer naar boven, wordt dan ook wel gezegd. Hè? Dat kan trauma zijn of juist heel positief. Ja, precies. En dat is die combinatie van die twee onderdelen.
Ja, interessant. Ja.
Nou, en hoe kun je hier dan wat mee? Daar gaan we nu eens even in duiken.
Oké.
Ja, want hoe kun je wat mee? Nou, we hebben het er eerder al een keer over gehad. Toen hebben we het gehad over onder andere nieuwsgierigheid en emoties. Ook daar hebben we het recent nog over gehad. Mm. En eigenlijk zijn dat allemaal die declaratieve haakjes die je dan creëert. En vooral emoties, daarin denk ik een hele interessante. Ik heb volgens mij ook al eerder benoemd dat je in het leger bijvoorbeeld drillen onder heel veel stress, moet je bepaalde dingen doen, omdat ook die handelingen of kennis verbonden worden aan die stress-emotie.
Ja.
En als je dus dingen in een leuke omstandigheid leert en je zit vervolgens ergens aan het front, dat werkt dan natuurlijk niet. Je kunt het moeilijker weer ophalen. Maar goed, ten positieve kun je het dus in die zin ook gebruiken door dingen leuk te maken. Maar dan is het daaraan verbonden dat in de eerste instantie is het dan prettig om te leren. Maar je ziet ook op het moment dat je het in bepaalde ruimtes leert, dat ook dat helpt. Je kunt op allerlei manieren kun je dus het verhaal en de context daaromheen gebruiken om het weten tot je te nemen.
Ja, hier komt ook veel het stukje contextgebonden onderwijs naar boven. Ja. Hè? En naar buiten gaan van bepaalde lesthema's.
Ja. En ik denk dat nieuwsgierigheid daarbij ook een heel interessante is. Want ja, nieuwsgierigheid weten we ook allemaal, dat motiveert. Nou, en om dat wat concreter te maken, pak ik weer even Daniel Willingham bij. Waar ik in het begin die ik benoemde. En die zegt ook, eigenlijk wil je uitgaan van de 4 C's. Causality, oftewel causaliteit, verbanden dus. Mm-hmm. Conflict, complications en character.
Oké.
Okay. Nou, en hij zei, dit zijn de 4 dingen waarvan we weten dat die iets kunnen triggeren.
Dus als je die in een verhaal verwerkt, zo bedoelt hij het dan?
Ja, juist. Ja.
Die dingen, okay.
Nou, een voorbeeld is, wel interessante onderzoek. Op het moment dat je een verhaal vertelt, en dat nogmaals instructieverhaal, pak hem even ergens in het midden, maar je vertelt iets, dat een narratief verhaal, dus dat iemand iets beleeft, dus je kijkt echt mee door de ogen van die persoon, tot wel 50% beter kan blijven hangen dan een objectief derde persoon geschreven tekst.
Zo. Maakt echt veel uit.
Ja, dat is echt dat mens in ons. Hè. We leren vanuit geschiedenis. Dat vind ik ook wel zo mooi. Heel mooi. Denk aan die kampvuurverhalen of zo. Hè. We kunnen ons inleven. Dat doet wat met je. Emotioneel gezien, je herkent het. Ja. En dat kan dus, als je iets vertelt, maakt het misschien ook wel wat meer persoonlijk uit kunnen maken. Een ervaring zijn. Of je vertelt door de ogen van een ander. Ja. Ja, die maken vaak indruk, dat soort dingen.
Ja, je doet een aanspraak op je eigen inbeeldvermogen. Hè?
Juist, ja. Nou, en om die ook even vast te pakken, bij causaliteit zie je hetzelfde. En dit is leuk, is een wat ouder onderzoek uit de jaren 80. Maar daar hebben ze gekeken van, een groep die is getest op een verhaal. Mm-hmm. En ze moesten eens later gekeken van, we gaan een verhaal vertellen. En hoeveel kun je daarvan reproduceren?
Okay.
En waar ze vooral bij die causaliteit naar kijken, is hoe logisch of hoe onlogisch is het? Als in, kunnen we ons erin verplaatsen in de situatie? Nou, daar hebben ze een kleine snippet uitgepakt en die wil ik even voorlezen. Ze hebben bijvoorbeeld gekeken van, we gaan een verhaal vertellen. En dit is even een voorbeeld van iets wat niet zo sterk in verband staat met elkaar.
Oké.
Dus Joe went to the neighbor's house to play. The next day, his body was covered in bruises.
Oké. Okay.
Dus Joe gaat erg spelen en de volgende dag heeft hij allemaal kneuzingen.
Mm-hmm.
Nou, het verband is hier niet helemaal helder natuurlijk. Van,
Nee.
Gaan we naar de andere kant van het spectrum. Joe's big brother punched him again and again. The next day his body was covered with bruises.
Oké, duidelijk.
Nou, en wat blijkt, en dit verhaal is uiteraard nog wel langer, dus in snippets eruit, dat de groep waarbij dit verhaal wat meer is uitgelicht, kon het een stuk sterker onthouden dan het eerste verhaal. Ja. En dat heeft er dus onder andere mee te maken, dit is een voorbeeld ervan, hoe logisch of onlogisch is iets, kunnen we ons erin verplaatsen? En wat doet dat dan met het onthouden van iets?
Grappig, ja. Leuk. Ik moet wel denken, want als je het hebt over nieuwsgierigheid, zou misschien iets in directere verbanden ook nog wel kunnen helpen in de nieuwsgierigheid.
Ja, ik denk wel voor die eerste trigger.
Ja.
Maar als vervolgens daar geen uitleg bij zit, dan is het ook vaag. Dan kunnen we ons niet inbeelden. Nou, dat snap ik niet helemaal. En dat is wel interessant waar we het eerst over hebben gehad, die information gap.
Ja.
Hier is de gap te groot. Het heeft onlogisch, het heeft niet echt met elkaar te maken. Terwijl,
dat is irrelevant, denk je dan.
Juist, precies. Ja.
Ja.
En dat is, denk ik, causaliteit is daarin dus een hele belangrijke, ook als je een verhaal vertelt, hoe dingen op elkaar aanhaken.
Ja.
Hè, dus die 4 C's, causality, conflict, complications en character. Ja, die zou je terug willen laten komen als je iets vertelt. En hij zegt daarbij ook Willingham van, alle 4 zou heel mooi zijn, maar ja, het zijn eigenlijk ook 4 knoppen waar je als het ware aan kan draaien. Wat wel wat doet met in hoeverre, je aangesproken voelt. Wat het met je doet qua emoties, qua interesse. En dus ook uiteindelijk de feiten die je uit zo'n verhaal haalt.
Mooi. En is er ook iets bekend over de hoeveelheid informatie die je dan in zo'n verhaal kwijt kan?
Oei, nee, daar ben ik niet bekend mee. Dat zou ook nog wel interessant zijn, hè?
Ja.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er ook een overkill bestaat. Hè?
Ja, dat vind ik wel een goede. Tuurlijk, het is... ik denk dat bij een film, als er te veel gebeurt, haak je af. Want je kunt niet meer volgen. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als je het misschien over cognitieve belasting bijna wil hebben, dan is dat er wel eentje.
Ja. Goeie.
Dus emoties triggeren, dat wil je met je verhaal doen. Raken, als het ware. En dat kan zijn dat je verwondert. Dat kan zijn dat het heftig is. Dat kan van alles natuurlijk zijn. Maar je wil emoties raken. Die spark of learning waar het even over heb gehad, die wil je triggeren. Ik denk dat het ook goed is dat het verhaal wat je vertelt, de context daaromheen, is ook heel bepalend voor het leren dus. Hè? Dus gebruik dat ook. Ja. Op het moment dat je iets in een bepaalde context vertelt, zal in de eerste instantie daar de kennis aan worden opgehangen. Maar dat kan dus ook ten positieve zijn als het een context is die bekend is. Aansluiten bij de belevingswereld.
Exact. Mooi.
Dus dat, en ook wel een mooie vond ik, besef ook dat verhalen kunnen helpen om kwaliteitsbesef te kweken. Waar dat mee te maken heeft, in een verhaal zitten allemaal nuances. Toen werden bepaalde afwegingen gemaakt. Dat kun je nog eens analyseren ook naar de hand. Van, hé, waarom heeft die persoon dit gedaan?
Ja,
dat is heel
precies.
Mooi aan casussen bijvoorbeeld. Hè? Als je een goede casus hebt, dat is eigenlijk een heel goed verhaal.
Ja.
Versus, hé, we weten dit en dit, dat kun je zo en zo doen. Dat is eigenlijk minder emotioneel geladen ook in die zin. Het verwondert minder. Het wordt wat platter.
Ja, logisch. Ja, je biedt ook je doet vooral een aanspraak op het denkproces in het maken van een goede keuze of zo.
Ja, daar ben je het wordt heel analytisch. En, ja. En je wil je in een verhaal wil je heel erg iemand meenemen.
Ja.
En ik denk dat je zoveel character hebt of causaliteit. Van waarom kiest dat karakter hiervoor? En het was ook al gecompliceerd, hè, die complications.
Ja.
Dat zijn allemaal van die dingen. Misschien was ook wel conflict van hij of zij is op de werkvloer en heeft daar en daar mee te maken. Of als je meer naar leerlingen trekt, iemand in een dorp heeft ergens mee te maken. Als je meer vanuit de maatschappij bekijkt, noem maar even wat.
Ja, mooi. Is ook wel leuk, want ik dacht in eerste instantie, volgens mij speelt het verhaal bij bepaalde vakken in het VO. Maar ik denk nu juist ook wel in het HBO bijvoorbeeld, dat vaak ook wel gezegd wordt van we willen bepaalde complexe probleemoplossende denkvaardigheden ook aanleren aan onze studenten. En daarmee, wat je nu zegt, kan je ook met die complexiteit en die afweging rondom kwaliteitsbesef, kan je juist met een verhaal heel goed duiden.
Zeker. Ja. Nou dat. Mooi. Precies dat. Dus ik hoop in ieder geval op deze manier dat het zijn wat haakjes om er wat mee te doen. Dus tot slot, wat wil ik eigenlijk zeggen? Vertel meer bewust verhalen. Dat is het eigenlijk gewoon.
Ga op de praatstoel.
Ja, maar dat mag af en toe best een beetje. Ja. En gebruik erin ook eigen ervaringen.
Ja,
dat is ook
precies.
Wel mooi. En dat kunnen direct van jou zijn of indirect. Dat maakt maar wel van dingen. Neem leerlingen of studenten mee in je verhaal. En dat is wel. En gebruik dus die 4C's. Ga daar eens mee spelen. Probeer eens dat brein te triggeren, als het ware. En waker, denk ik, voor tot slot. Maak dingen niet te plat. Juist een goed verhaal brengt het tot leven. En dat beklijft me helemaal beter.
Mooi.
Is dat?
Nou, je hebt mij overtuigd van de kracht van verhalen.
Was het een goed verhaal?
Ja. Ik vond het een goed verhaal, zeker.
Mooi, mooi.
Dank je wel daarvoor. En jij bedankt voor het luisteren. En
tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.